Oké. Ik ben dus Jesse Frederik en ik schrijf voor De Correspondent over economie. En dat is eigenlijk mijn excuus om over bijna alles te kunnen schrijven. Want ja, bijna alles gaat een beetje over geld, denk ik, toch? Dus ja, dan nu de lijn in de drie verhalen die ik ga voorlezen voor De Correspondent. En die je kunt vinden op onze site en podcastkanalen. Meestal denk ik niet zo in lijnen. Ik vind dat moeilijk, zo'n lijn. Maar ik zie hier wel waarom ik deze verhalen schreef en dat er een beetje een gemene deler is. Ze gaan namelijk allemaal over onze steeds ingewikkeldere samenleving en over de wildgroei en regels en regelingen en wie eigenlijk gebaat is bij al die complexiteit. Want er zijn mensen die er goed en mensen die er minder goed mee om kunnen gaan. Er zijn winnaars en verliezers. Hoe de cijferdictatuur het werk van leraren, agenten en artsen onmogelijk maakt. Het is een van de grote thema's van deze tijd. Vakmensen in de publieke sector die moeten sturen op productie, kosten en efficiëntie. En hun werk wordt zo teruggebracht tot cijfers en categorieën met dalende kwaliteit en gefrustreerde werknemers als gevolg. Daar gaat dit verhaal over. Eigenlijk waren ze allemaal boos over hetzelfde. Huisartsen wilden een einde aan de grenzeloze verzameldrift van nutteloze informatie die optimale huisartsenzorg in de weg zat. Wetenschappers beklaagden zich over het cijferfetischisme, waardoor veel onderzoek eigenlijk belangrijker was voor de wetenschapper zelf dan voor de maatschappij. En rechters waarschuwden voor productienormen, waardoor niet de kwaliteit, maar de kwantiteit doorslaggevend was geworden voor het oordeel over hun functioneren. Stuk voor stuk werden deze dokters, onderzoekers en rechters in hokjes geperst door cijferverzamelaars. En in die hokjes was steeds minder plaats voor waar het in hun vak echt om ging. Goede zorg, wezenlijke kennis en eerlijke rechtspraak. Rendementsdenken wordt het ook wel genoemd. Het is een van de grote thema's van onze tijd. Keer op keer gooien de cijfers roet in het eten. Niet zo gek dus dat zodra je begint met zoeken, de voorbeelden van gevaarlijke cijfers zich opstapelen. Als iemand hulp nodig heeft, dan is hij het. De jongen heeft psychologische problemen, leeft op straat en is mogelijk suïcidaal. Zijn jeugd is verschrikkelijk geweest. En hier zit hij, in de spreekkamer van psychotherapeut Masha Schakenbos. Maar Masha kan hem niet helpen. Ze mag hem volgens de regels niet langer dan 16 sessies behandelen, anders gaat het te veel kosten. Maar 16 sessies is veel te weinig. Misschien zou ik hem alleen maar beschadigen als ik zijn vertrouwen zou winnen, hem zou zeggen dat hij veilig was en hem vervolgens zou vertellen, sorry, je tijd is op, zal ze later vertellen aan de Volkskrant. Haar manager denkt hier anders over. Je kunt niet in een glazen bol kijken, doe het nou maar gewoon, want we hebben nog niet genoeg intakes deze maand. In de afgelopen 30 jaar zijn steeds meer overheidstaken verzelfstandigd. Diensten waren te zeer op zichzelf gericht, te bureaucratisch, het zicht op de burger kwijt. De oplossing was om publieke dienstverlening los te weken uit de ministeries. Onder het mom van verzakelijking of vermarkting kregen deze instellingen een eigen begroting, een eigen directie en een eigen logo. Het gevolg is een wildgroei aan semi-publieke organisaties. 1900 rechtspersonen met een wettelijke taak, denk aan staatsbosbeheer. 120 zelfstandige bestuursorganen, denk aan Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En 44 agentschappen, denk aan Rijkswaterstaat. Maar schijn bedriegt. In werkelijkheid liet de overheid niet los. De deels geprivatiseerde bedrijven werden immers gefinancierd met belastinggeld. En dus moesten ze, zo was de gedachte, verantwoording afleggen over hun prestaties. En die prestaties, die moesten worden gemeten. Steeds meer regels, controle en toezicht moesten de prestaties van de instellingen in cijfers vatten. Daar kon de overheid vervolgens weer op sturen. Tussen 1998 en 2005 veranderde maar liefst 73% van alle nieuwe wetten iets bij uitvoerende instellingen. Ondertussen is er, in de woorden van Herman Tjenk Willink, een enorme tussenlaag ontstaan van ambtenaren en deskundigen, rekenmeesters en onderzoekers, communicatiedeskundigen en toezichthouders, commercieel adviseurs en procesmanagers. Die tussenlaag spreekt een andere taal dan de specialisten die ze aan moeten sturen. Het gaat over productie, kostenbeheersing en efficiëntie. De werkelijkheid bevindt zich voor die tussenlaag steeds vaker in indicatoren en systemen en steeds minder op de werkvloer. In de werkkamer zijn alle stafleden en managers van de UWV-vestiging verzameld. Onderwerp van gesprek: de tijdsbesteding van verzekeringsartsen. Operationeel manager Odile heeft haar huiswerk gedaan. Ze is door de elektronische agenda's van de artsen gelopen. En wat blijkt? De artsen hebben veel meer tijd dan de managers dachten. Odile besluit de artsen op het matje te roepen in een memorandum. Nadat het memo is verstuurd, komen er al snel klachten van de verzekeringsartsen. De elektronische agenda laat helemaal niet alle werkzaamheden zien. Ze doen meer dan er in de agenda staat, vertelt stafarts Suzanne. Ze doen verschillende beoordelingen, bijvoorbeeld telefonisch, en dat registreren ze niet. Odile raakt in paniek. De cijfers moeten kloppen, anders maak ik mezelf volkomen belachelijk. Melvin stelt haar gerust. De verzekeringsartsen proberen nu hier weer aan te morrelen door te zeggen: de cijfers kloppen niet. Nee, als ze problemen hebben binnen dit beleid, laat ze maar naar je toe komen. Laat ze maar met hun cijfers komen dan. De tussenlaag spreekt vooral in kwantitatieve termen. En dat is niet vreemd. De toezichthouders krijgen van de overheid doorgaans de opdracht om te sturen op lagere kosten of hogere productie. Er is niets mis met het verzamelen van cijfers om inzicht te krijgen. Zo kun je de zorg alleen betaalbaar houden als je de juiste informatie hebt. En helpen cijfers te begrijpen hoe de politie zo goed mogelijk criminaliteit kan bestrijden. Maar als je blind gaat sturen op die cijfers, dan kan het misgaan. Behoorlijk mis. De langstudeerders hopen zich steeds verder op bij de opleiding Media en Entertainment Management van Hogeschool in Holland in Haarlem. Deze studenten hebben al lang een stage of baan, maar nog steeds geen diploma. Het is een stuwmeer of meermoeras, vernoemd naar de directeur Meer Wermoed. Kansloze gevalletjes moeten zich melden bij Theo. Theo is rendementscoach. Scriptie afgekeurd, nog 5 maanden werk te verzetten, al 4 jaar niet in de collegebanken gezeten, geen zorgen. Via de Theo-route heb je in no time je diploma. Bij elke afstudeerder ontvangt de instelling namelijk een flinke smak geld. Dus is het in 2008 tijd voor een traject dat deze langstudeerders snel een diploma moet opleveren. De filosofie: een dunne 6 is voldoende. 2 jaar later zit Theo voor de commissie Leers met betraande ogen. Vraag na vraag wordt op hem afgevuurd. Hoe komt het dat studenten soms 7 vakken op een dag haalden? Dat hij een cijferbriefje ondertekende voor een vak dat hij niet gaf? Dat een tentamenbeoordeling was ingevuld voordat het tentamen überhaupt had plaatsgevonden? Theo weet het niet. Wat hij deed was geen gesjoemel. Hij geeft om de studenten. Hij deed het voor hen. De Theo-route is een extreem voorbeeld, maar het mechanisme is steeds hetzelfde. Het begint ermee dat niet alle dimensies van publieke dienstverlening in getallen zijn te vangen. Als je een maatstaf kiest, moet je de werkelijkheid hoe dan ook versimpelen. Je telt wel de minuten die het kost om een steunkous aan te trekken, maar niet de kwaliteit van de interactie tussen patiënt en verpleegkundige. Je telt wel het aantal arrestaties van een agent, maar niet hoeveel er zijn vermeden door een goed gesprek. Je telt wel het aantal promotiebullen, maar niet de kwaliteit van de begeleiding van de promovendus. Vervolgens blijkt dat meten zelden een onschuldige, neutrale aangelegenheid is. Op het moment dat een maatstaf een doel op zich wordt, is er maar al te vaak geen goede maatstaf meer. De specialisten die worden beloond of afgerekend aan de hand van de indicator passen hun gedrag namelijk aan. De politieagent die wordt afgerekend op het aantal boetes schrijft nog even snel wat extra bonnen uit voor lichte vergrijpen. De docent die wordt beloond voor het slagingspercentage verhoogt een 5 naar een 6. En de psycholoog die wordt betaald naar de behandelduur behandelt langer door. Masha's management beslist dat patiënten alleen nog in 8 of in 16 sessies behandeld mogen worden. Dat zou financieel gunstig uitkomen, maar nooit zo gunstig dat we van fraude konden worden beticht, vertelt ze later. Masha's zorginstelling is niet de enige. Overal in het land beginnen vrijgevestigde GGZ-artsen, die een prestatievergoeding ontvangen, hun werkzaamheden aan te passen. Steeds vaker behandelen ze patiënten net iets langer dan 800 minuten, waardoor ze een hogere vergoeding krijgen. Hetzelfde geldt voor 1800 en 3000 minuten, de andere drempelwaardes. Hun collega's in loondienst en zonder prestatievergoeding werken ondertussen door als vanouds. In het geval van de Theo-route en de GGZ-artsen lokken maatregelen strategisch gedrag uit voor financieel gewin. Bij meer diploma's kreeg het HBO meer inkomsten en de GGZ-artsen pasten hun behandeltijd op een manier aan die hun beloning ten goede kwam. In andere gevallen veranderen specialisten hun werkzaamheden omdat hun beroepsethiek in de verdringing komt. Vakmensen die beleid als nutteloos of zelfs schadelijk ervaren, zijn geneigd zich tegen de regels te verzetten. Hun loyaliteit ligt niet bij de politiek of bij de organisatie. Hun loyaliteit ligt bij hun vak. Fraude, zegt Ellie Plooi van Gorsel, voormalig voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen tegen NRC Handelsblad. Je kunt het ook creatief noemen, of noodzakelijk, omdat een cliënt anders van hulp verstoken blijft. De cliënten over wie Plooi van Gorsel het heeft, zijn door hun psycholoog omhoog gelabeld. Ze hebben een ernstigere diagnose gekregen om ervoor te zorgen dat de behandeling vergoed wordt. Neem de aanpassingsstoornis. Minister Edith Schippers van de VVD achtte deze stoornis een relatief lichte diagnose en haalde haar in 2012 uit het basispakket. In 2 jaar tijd was de diagnose nagenoeg verdwenen. Het aantal diagnoses voor de aandoening daalde van zo'n 50.000 eind 2010 naar een kleine 1.000 in 2012. Toch liepen veel van de patiënten nog altijd bij een psycholoog. Ze werden alleen niet meer behandeld voor een aanpassingsstoornis, maar nu voor iets anders. Persoonlijkheidsstoornis, depressie, posttraumatische stressstoornis. Een aanpassingsstoornis heb je in de variant met angst en met depressie, vertelt psychotherapeut Arnoud van Buren tegen NRC Handelsblad. Dan kijk je even of je van het bijstukje angst of depressie de focus kan maken, zodat het wel wordt vergoed. De data bevestigen het verhaal van Buren. Van de patiënten bij wie in 2011 een aanpassingsstoornis werd vastgesteld, had dik 90% een andere diagnose in 2012. Ter vergelijking, bij de diagnose depressie, die nog altijd in het basispakket zat, was maar 35% van diagnose veranderd. En zo worden regels die moeten leiden tot meer doelmatigheid volkomen nutteloos. De operatie rond de aanpassingsstoornis had meer dan 83 miljoen euro moeten opleveren. De gerealiseerde besparing 0 euro. In het geval van de GGZ-artsen werd er zelfs verlies gedraaid. De prestatievergoeding had de kosten verhoogd in plaats van verminderd. En terwijl de beoogde efficiëntieverbetering niet wordt behaald, staat de kwaliteit op de tocht. Reden te meer om in protest te komen, zoals de huisartsen, rechters en wetenschappers. Hier en daar worden er al kleine overwinningen geboekt. In het standaard evaluatieprotocol voor wetenschappelijk onderzoek is productiviteit niet meer als zelfstandig criterium opgenomen. Huisartsen sloten een akkoord met zorgverzekeraars voor minder bureaucratie. En bij de politie ging het bonnenquotum het raam uit. Het is natuurlijk de bedoeling, en ik sta voor die dienders, dat ze hun werk goed kunnen doen, zegt voormalig minister Ivo Opstelten van de VVD tegen de NOS-camera. Dus die geven een bekeuring op het moment dat daar aanleiding voor is, maar niet een bekeuring omdat ze gewoon een aantal bonnen moeten halen. Op 4 november 2010 maakt de minister bekend. Hij verbiedt bonnenquota bij de politie. Jarenlang worden agenten beoordeeld aan de hand van het aantal bekeuringen dat ze uitschrijven. Er is zelfs een nieuw fenomeen ontstaan, bonnendag. Een dag waarop agenten zoveel mogelijk bonnen proberen uit te delen om hun targets te halen. Lichte vergrijpen, die normaliter door de vingers worden gezien, fietslichten, autogordels, worden op de bon geslingerd. Een jaar na de oproep van Opstelten maakt het Centraal Justitieel Incassobureau bekend. Er zijn ruim 1 miljoen minder boetes uitgedeeld. Werden er in de eerste 9 maanden van 2010 nog 8,5 miljoen bekeuringen uitgeschreven, nu waren dat er maar 7,3 miljoen. Ondanks zulke veranderingen blijft het wringen. Het is voor mensen frustrerend dat hun beroep voor de bureaucratische tussenlaag slechts een checklist is, dat ze afgerekend worden op nietszeggende cijfers, dat ze zeeën tijd kwijt zijn aan het afleggen van verantwoording en er steeds minder ruimte over blijft om te doen wat echt van waarde is. Voor psychotherapeut Marcia Schakenbos was de maat vol. Ze was het zat te werken in een sfeer van institutioneel wantrouwen. Er is voor mij een grens bereikt, zegt ze. Ik kan mijn vak niet meer naar eer en geweten uitoefenen. Ze gelooft dat het slechts een kwestie van tijd is voordat een incident of rapport het onvermijdelijk maakt om de geestelijke gezondheidszorg te hervormen. En als dat gebeurt, dan bied ik mijn diensten graag weer aan. Heel graag zelfs. Nou, dat was het. Dank je wel voor het luisteren. Nou heb ik nog wel meer verhalen over losgeslagen bureaucratie geschreven. En die kun je allemaal lezen op decorrespondent.nl/JesseFrederik. En daar kun je ook lid worden. Dus dat zou ik ook gewoon doen. 7 euro per maand, 70 euro per jaar. Schappelijk geprijsd. Doneren mag ook nog erbij. Ja, doe dat. En tot de volgende.